Wij openen Gods heilig woord deze avond uit het eerste boek van Samuel en daarvan het eerste hoofdstuk. En we lezen een gedeelte uit dit eerste hoofdstuk. Thema voor vanavond is de geboorte van Samuel. En het gedeelte dat we lezen, dat zijn de versen 12 tot en met 20.
Het geschiedde nu, als Hanna evenzeer bleef biddende voor het aangezicht van de Heere, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen. Maar haar stem werd niet gehoord, daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zei, nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. Acht uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zei, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beter geven die gij van hem gebeden hebt. En ze zei, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en ze at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En ze stonden des morgens vroeg op, en ze aanbaden voor het aangezicht des Heeren, en ze keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde, na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon, en ze noemde zijn naam Samuel, want, zei zij, ik heb hem van de Heere gebeden.
Het gelezen gedeelte, gemeente, vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond en dan heel in het bijzonder de laatste woorden van vers 19 en vers 20, waar we lezen, en de Heere gedacht aan haar, en het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Samuel, want zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. We willen dus vanavond, gemeente, een begin maken met de Bijbellezingen over Samuel. Vanavond letten we dan op de geboorte van Samuel. En ik wil dat aan de hand van het Bijbelgedeelte dat we samen hebben gelezen belichten vanuit twee lijnen. Allereerst het gebed van Hanna en in de tweede plaats, de tweede lijn, het werk van de Heere. Dus de geboorte van Samuel, het gebed van Hanna en het werk van de Heere. Als we aan het begin van het 1 Samuel boek staan, dan moeten we toch goed in de gaten hebben dat dit aansluit bij het slot van het Bijbelboek Richteren. En als ik het goed heb begrepen, is het daar ook in de laatste Bijbellezing in het vorige jaar over gegaan. Dat Bijbelboek Richteren, dat eindigt met de woorden, een iegelijk deed wat recht was in zijn eigen ogen. Het is dus geestelijk een hele donkere tijd. En je leest dat elke keer weer in de Richterentijd, dat het volk afwijkt van de Heer. Dat het ongehoorzaam is aan de Heer. Elke keer weer opnieuw. En die Richterentijd eindigt dan met die woorden, dat een ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Zo diep is het volk van God gezonken. Ze hebben Gods wet losgelaten. Dat lag niet aan de Heere. Want juist in de Richterentijd heeft de Heere laten zien dat hij elke keer weer een richter zond om zijn volk te verlossen. Maar geen richter was in staat om het volk blijvend aan de Heere en aan zijn dienst te verbinden. En dat laat zien hoe diep dat volk gezonken is en hoe hardnekkig de zonde is in de harten van het volk van Israël. Maar ondanks de ontrouw van zijn volk, is en blijft de Heere de getrouwe. En dat wordt nou duidelijk aan het begin van dit Bijbelboek Samuel. Dit eerste boek van Samuel. De Heere had om zo te zeggen alle reden en alle recht om definitief een punt te zetten achter de relatie met zijn volk. Zo'n volk dat het elke keer weer bederft. Zo'n volk dat elke keer weer van de Heere afwijkt. Dat hardnekkig is in het zondigen. En toch gaat de Heere verder met zijn volk. Kijk, want die situatie is op dit moment in het begin van het 1 Samuel boek niet veranderd na de Richterentijd. En ook niet verbeterd na de Richterentijd. Die donkere tijd die wordt onderstreept door wat we hier lezen, en dat weet u ook wel, over hoe het er in het heiligdom in Silo aan toe gaat. De priesters waren Hofni en Pinehas. Nou, die namen die zeggen u en jullie denk ik wel genoeg. Mannen die aangesteld waren door de Heere. Priesters in dienst van de Allerhoogste God. Maar ze kenden de Heere niet. En ze verachten de offers die gebracht moesten worden. En ze hielden er allerlei zondige praktijken op na in het heiligdom met vrouwen. En nu laat de Heilige Geest ons zien aan het begin van dit 1 Samuel boek dat de Heere toch met zijn werk verder gaat. Het is al een wonder, gemeente, dat we dit boek hebben. Het is een wonder dat dit boek geschreven is en dat de Heilige Geest laat zien dat de Heere verder gegaan is met zijn volk en dat de Heere geen punt gezet heeft achter de verhouding met zijn volk en hen voor eeuwig van voor zijn aangezicht heeft weggedaan en hen heeft losgelaten en heeft goed overgegeven aan het goeddunken van hun eigen boos hart. Hier aan het begin van 1 Samuel schijnt het licht van Gods genade in de duisternis van het volk van Israël. En in deze eerste Bijbellezing van dit nieuwe jaar ligt vanavond de nadruk op dat handelen van God in de geboorte van Samuel. Want de Heere is bezig om een nieuwe profeet aan zijn volk te geven. En die profeet is Samuel. En we lezen hier in dit eerste hoofdstuk dat Samuel wordt geboren. En ook zijn geboorte getuigt van Gods bijzondere weg en Gods bijzondere leiding. Allereerst in het leven van de moeder van Samuel, in het leven van Hanna, maar niet alleen in het leven van Hanna. Hier wordt zichtbaar hoe de Heere werkt in het leven van zijn volk. Want de geboorte van Samuel is van grote betekenis in de heilsgeschiedenis en in de voortgang van het heilswerk van God onder zijn volk Israël. Hanna wordt ingeschakeld door de Heer. Dat is een wonder. Als je als zondig mens ingeschakeld wordt in het werk van de Heere om dienstbaar te zijn aan de voortgang van Gods koninkrijk. En Hanna wordt ingeschakeld om de moeder te zijn van de profeet Samuel. De man die God gaat gebruiken om zijn woord aan het volk van Israël door te geven en de weg voor te bereiden naar het koningschap van David. Hij die straks op de troon zal zitten waaruit de Messias zal voortkomen. En daar wordt Hanna ingeschakeld. En niet Peninna. U weet Peninna, dat is die andere vrouw met wie Elkana getrouwd is. Hanna en Peninna zijn beiden met Elkana getrouwd. En we lezen in 1 Samuel 1 dat Peninna kinderen had. En Hanna niet. Hanna had haar, de Heere had de baarmoeder van Hanna toegesloten. Zo lezen we hier in 1 Samuel 1 vers 6. Hanna kon dus geen kinderen krijgen. Ze was onvruchtbaar. En wat doet de Heere nou? Kijkt de Heere nou naar Peninna, die al een aantal kinderen heeft en waar ongetwijfeld ook zonen onder zullen zijn geweest? En roept hij dan een van die zonen van Peninna tot profeet voor zijn volk Israël? Nee, de Heere gaat Peninna en de zonen van Peninna voorbij. En de Heere schakelt deze onvruchtbare Hanna in. Deze Hanna die geen kinderen kan krijgen. Dus dat lijkt een onmogelijkheid. Ja, zo werkt de Heere vaak, gemeend. Langs onmogelijke wegen. De Heere werkt niet langs een weg die het meest voor de hand ligt en die wij misschien zouden kiezen, waarvan wij zouden zeggen, nou, zo zal het wel gaan. Nee, de Heere die werkt langs de weg van de onmogelijkheid. En zo zie je het vaak met mensen die gebruikt worden in de geschiedenis van het volk van Israël. Mannen die de Heere gebruikt, dat ook hun geboorte al een wonder is. En zo zien we het ook hier. Kijk maar naar Johannes de Doper bijvoorbeeld. Wat een wonderlijke geboorte. Je ziet het ook vanavond in onze tekst. De Heere gaat langs onmogelijke wegen om nog des te nadrukkelijker te laten zien dat het zijn werk is. En dat het alleen vrije genade is, vrije gunst die hem bewoog. Ja, zo is het ook voor Hanna. Ze kan geen kinderen krijgen. En wat is dat een verdriet en een verborgen kruis voor haar. Zij heeft geen kinderen en Peninna wel. En ze ziet dat natuurlijk elke dag dat Peninna kinderen heeft. En ze ziet de kinderen, de zonen en de dochters van Peninna. En ze ziet natuurlijk ook wel hoe ze omgaan met hun vader Elkana. Zij kan dat aan haar man niet geven. Er zullen ongetwijfeld ook echtparen zijn in het midden van de gemeente. Die de kinderzegen niet ontvangen hebben of nog niet ontvangen hebben. Die dat verdriet met zich meedragen, die dat kruis ook ervaren. En in die tijd zat er nog een ander aspect aan. Kinderloosheid betekende ook dat je geen nageslacht had met het oog op de toekomst van de Messias. Je zou geen nageslacht hebben dat zal delen in het heil van de Messias die komen zal. Kinderen ontvangen, dat betekende in het Oude Testament onder Israël ook, dat je door je nageslacht heen uitzicht had op de Messias die komen zou. Hanna zegt zelf tegen de Heere dat het haar er niet alleen maar om gaat dat ze een zoon zal krijgen voor haarzelf, zodat ze, om het maar zo even te zeggen, ook naast Peninna kan gaan staan ten opzichte van Elkana, dat ook zij kinderen heeft. Het gaat haar om een zoon die in de dienst van de Heere zal staan. Die al de dagen van zijn leven zich zal wijden in de dienst van de Heere. En dat laat ons vanavond zien, gemeente, dat het in het leven van Hanna niet alleen maar gaat om het krijgen van een kind, maar dat het haar gaat om het werk van God in Israël. Om een zoon die de Heere zal gebruiken in zijn dienst tot verheerlijking van zijn naam. Dus bij Hanna is er niet alleen de nood van kinderloosheid. Die nood is dieper. Die nood is verweven met het verlangen naar de openbaring van het werk van God in die donkere tijden waarin ze leeft. En ze legt die nood neer voor de Heere in het heiligdom. Ze is met haar man Elkana en met zijn gezin naar het heiligdom gegaan, zoals ze dat elk jaar één keer per jaar doen. Om daar offers te brengen, om de Heere te aanbidden, zo staat. En juist nu ze in Silo is, stijgt de nood nog meer. Daar speelt natuurlijk Peninna ook een rol in. Zij tergt Hanna. En wat doet Hanna in die nood, waarin ze aangevochten wordt? Zal het werk van de Heere doorgaan? Zal het werk van de Heere door haar als moeder, door een zoon te krijgen, zal dat werk doorgaan. Ze gaat naar het heiligdom en ze legt haar nood voor het aangezicht van de Heere neer. En we lezen aan het begin van vers 12 dat zij bleef biddende voor het aangezicht van de Heere. Wanneer Eli haar daar ziet in het heiligdom, dan ziet hij daar een vrouw. Ja, hij merkt het eerst niet op dat het bidden is, maar zij blijft wel bidden. Ze legt haar nood voor God neer. Ze heeft een biddend leven gekend. Dat kan niet anders. En dat biddende leven, dat is niet pas begonnen daar in het heiligdom in Silo. Maar dat heeft ze thuis ook al gehad. Maar nu is ze in de gelegenheid om haar nood uit te zeggen voor het aangezicht van de Heere in het heiligdom in Silo. En straks zal ze tegen Eli zeggen dat ze haar hart uitstortte voor het aangezicht van de Heere. En dat is een hele rake typering en uitdrukking voor het echte bidden. Dit is niet maar even bidden wanneer het tegen zit. Dit is niet maar even bidden wanneer je het even niet meer weet. Maar hier zien we bij Hanna het werk van de Heilige Geest. In een doorleefd bidden. In een persoonlijk bidden. In een intens bidden, waarbij ze haar hart uitstort voor het aangezicht van God. Alles wat er in haar hart leeft, al haar verdriet, al dat verborgen kruis wat ze dagelijks met zich meedraagt, ze legt het voor de Heere neer. Zoals je jongens en meisjes een emmer water hebt en die keer je om en al dat water dat gaat eruit. Zo heeft zij haar hart uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. Ze houdt niets achter. Of om nog een beeld te gebruiken, zoals een kind uithuilt bij een vader of een moeder en alles zegt wat er aan verdriet in het hart is en snikkend schuilt bij vader of moeder. Zo schuilt deze Hanna in het heiligdom bij de Heere en is ze voor het aangezicht van de Heere. Is die nood van Hanna nu ook onze nood? Wij leven in een andere tijd, inderdaad, maar wij leven net als in de tijd van Hanna in een geestelijke donkere tijd. En de Heere Jezus die heeft er ook van gezegd dat er in het laatste van de dagen zware tijden zullen komen. Wij leven in een andere tijd dan de tijd van Hanna, ook als het gaat om de geschiedenis van Gods heil. Wij leven na het werk van de Heere Jezus dat volbracht is en we leven na de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat zijn wel de laatste dagen, staat er in Handelingen 2, waarin we onderweg zijn naar het einde. En onderweg naar het einde zullen er zware tijden zijn, ook donkere tijden. Tijden die er ook in de geschiedenis van de Bijbel geweest zijn. Maar ook tijden die er al in de geschiedenis van Gods kerk meer dan eens geweest zijn. En elke keer zal het zich herhalen. En elke keer zal het ook intenser worden. Als ik het Bijbelboek Openbaring goed versta bij het licht van de Heilige Geest. Onderweg naar het einde zal het zwaarder en ernstiger worden. Hanna die is op de hoogte van de praktijken daar in het heiligdom in Silo. Ze weet ook hoe het er geestelijk voor staat met het volk van God. En ze ziet uit naar het werk van de Heer. En ze ziet uit naar de komst van de Messias. Zo mag ik dat vanavond wel zeggen, gemeente. Want de Heer heeft toch beloofd dat hij iemand zal zenden die zijn volk zal verlossen. Is die nood van Hanna onze nood? Wij kunnen klagen over de tijd waarin we leven. En we kunnen vandaag klagen over alles wat we meemaken. Maar is onze nood, gemeente, gaat die nog wat dieper? Kennen we net als Hanna de nood dat God met zijn werk zal doorgaan? Dat ook onze kinderen en kleinkinderen zullen delen in het heil van de Heer Jezus Christus, de Messias die uit Israël is voortgekomen. Is dat onze nood als we kijken naar de tijd waarin we vandaag leven? Dat we bidden, Heere, denk toch aan uw verbond. Onze kinderen, onze kleinkinderen. Ons nageslacht. Zullen zij mogen leven bij de openbaring van uw woord? Zullen zij mogen leven bij het heil dat u hebt geopenbaard? Ik heb er vanavond in mijn gebed de aandacht voor gevraagd en tegen de Heere gezegd dat het een wonder is dat hij zijn woord nog niet heeft weggenomen. Maar gemeente, we lezen ook in de Bijbel dat dat kan gebeuren, dat de Heere de kandelaar van zijn woord wegneemt. En er zijn delen in deze wereld waar het woord van God zo klaar en zo duidelijk in het verleden heeft geschenen. Maar waar de kandelaar van het woord is weggenomen en waar een diepe duisternis van afgodendienst en heidendom en andere godsdiensten voor in de plaats gekomen is. En je moet er toch niet aan denken dat je nageslacht in zo'n tijd terecht komt, dat ze vervreemd zijn van het evangelie en vervreemd zijn van het woord van God. Is het met ons te doen, is het ons te doen, gemeente, om het werk van God, om de voortgang van zijn werk en van zijn kerk, ook in ons eigen land. Is het ons verlangen dat de Heere mannen roept, die krachtig bediend worden met de Heilige Geest om het evangelie getrouw en zuiver te verkondigen. Is het ons verlangen dat de Heere mannen en vrouwen geeft, jongens en meisjes, die vervuld zijn met de vrezen des Heeren en die zo tot zegen mogen zijn in de kerk en in de samenleving. Brengen we die nood voor Gods aangezicht. U hebt misschien ook wel eens een keer wat gelezen van de tijden van opwekking in Schotland en in delen van Engeland. En weet u wat me elke keer weer opvalt als je leest hoe die opwekkingen begonnen zijn? Die zijn niet op een hele spectaculaire manier vaak begonnen, maar die beginnen met eenvoudige kinderen van God. De nood van de tijd op het hart gebonden krijgen. En die de Heere gaan aanlopen als een waterstroom. En de Heere bidden om een overvloedige uitstorting van zijn Heilige Geest. Niet als een herhaling van Pinksteren, maar wel als een doorwerking van Pinksteren. Die Geest die is uitgestort. Kenmerkt dat ook ons gebedsleven, gemeen? Brengen we die nood voor het aangezicht van God. Bidden we hem om zijn ontferming en om zijn genade. Ook in deze tijd. Ja, juist in deze tijd. Of berusten wij er misschien in? Dat kan natuurlijk ook. U hoort toch niet bij die mensen die zeggen, ja, we zijn vandaag zo ver weg. En het oordeel van God is zo tastbaar en zichtbaar in deze tijd. Maar ondertussen berusten we erin. Ik lees nergens in de Bijbel, gemeente, dat we moeten berusten in het oordeel van God. Ik lees wel dat we het oordeel van God moeten aanvaarden. En dat we onze schuld en zonde moeten belijden. Maar ik hoor tegelijk in de schrift, het hartstochtelijke gebed. In de toorn, Heere, gedenk aan uw ontferming. En is er geen nood genoeg, gemeente, vandaag om de Heere aan te roepen om een krachtige doorwerking van zijn Heilige Geest in kerk en samenleving. De Heilige Geest maakt ons biddend, gemeente, als die ons leert wat het is om in deze tijd te leven. De Heilige Geest die sluit de ogen niet voor de tijd waarin we vandaag leven. Die laat juist zien waar de schoen echt wringt. Wat de diepste nood is. En de diepste nood van vandaag is niet de coronacrisis. En de diepste nood is ook niet alle economische en maatschappelijke en sociale gevolgen die dat allemaal heeft. De diepste nood in onze tijd en in onze samenleving is God zijn kwijtgeraakt en dat we niet terugkeren tot hem. Hanna legt haar nood voor het aangezicht van de Heere neer. En ze doet dat omdat ze beseft dat ze bij de Heere aan het juiste adres is. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Juist in de meest donkere tijden maakt de Heere weer een nieuw begin. Opwekkingen, ik had het daar net even over in Schotland en Engeland, maar ook wel in andere delen van de wereld, waren juist in tijden van geestesloosheid en vervlakking en geestelijke duisternis. Het staat de Heere niet in de weg om een nieuwe reformatie te werken. Zo moet u ook dit gedeelte lezen aan het begin van 1 Samuel. Het lijkt misschien heel klein. Een vrouw daar in het heiligdom in Silo, die haar nood voor God uitschreeuwt. Maar de Heere gebruikt het om een nieuwe profeet onder zijn volk te geven. En om een profeet aan zijn volk te schenken die zijn volk de weg zal wijzen. Die door God gebruikt wordt in de heilsgeschiedenis. Juist als ze zelf ervaren hebben, gemeente, dat het werk van Gods geest nodig is om echt tot verandering te komen. Dan ga je dat niet alleen maar bidden voor jezelf, maar dan ga je dat ook bidden voor anderen. Hebt u en heb jij dat in je eigen leven al echt ontdekt? Dat het van Gods kant moet komen. Dat je overtuigd wordt van de bekering tot God in je eigen leven, de noodzaak daarvan. En dat de Heilige Geest je hart vernieuwt. En dat je dat dringt om tot de Here te gaan en het van de Here te verwachten. Omdat Hij ook beloofd heeft dat Hij zijn geest wil geven. En een nieuw hart wil schenken. Dat is toch de belofte die de Heere geeft aan zijn volk. Ik zal in het binnenste van u een nieuwe geest geven. En ik zal mijn geest in hun binnenste geven. En ik zal maken dat zij in mijn inzettingen en in mijn wegen zullen wandelen. Ja, dan wordt juist zo'n donkere tijd, ook als in de tijd van Hanna, juist bij uitstek de gelegenheid om die nood voor het aangezicht van de Here te brengen. Want de troon van God, gemeent, is in Christus een troon der genade. En ik hoor de apostel zeggen in de Hebreeënbrief: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Christus heeft de weg naar de troon van God geopend. Die grote hoge priester. Hij heeft verzoening gedaan over al onze ongerechtigheden. En de zonde van al de zijnen heeft hij bedekt met zijn kostbaar en dierbaar bloed. En boven het verzoendeksel schijnt het lichtende aangezicht van de Heere in gunst over een zondaar die achter dat bloed schuilt. En nu is deze hoge priester, de Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader in de hemel, opdat zondaren in en door hem met vrijmoedigheid naar deze troon zouden gaan om hun hart voor hem uit te storten. Ja, je hart uitstorten voor de Heere, gemeent. Dat betekent niks achterhouden. Dat betekent alles voor hem neerleggen. We mogen ons hart uitgieten tot op de laatste druppel toe, zodat er geen druppel achterblijft. Al onze noden, al onze zorgen, al onze zonden. Ja, dan gaan we beleven hoe leger en hoe armer we zijn in onszelf. Hoe rijker en voller gaan we zien dat er bij God genade is en dat Hij aan de troon van de genade die belofte verbonden heeft, dat we door Hem geholpen worden en dat we barmhartigheid verkrijgen op de Hem meest geschikte tijd die Hij geschikt acht. Zo zien we in het leven van Hanna, gemeent, hoe de Heere in en door haar heen werkt. En hoe haar gebed ingeschakeld wordt voor de voortgang van zijn werk. Ja, is dat niet altijd een van de eerste dingen waaraan je gaat merken dat de Heilige Geest gaat werken in je hart. Voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw, dat je gaat bidden. En niet alleen maar dat je voor de vorm gaat bidden. En niet alleen maar dat je op de vaste momenten bidt wanneer je met anderen bent. We zien hier bij Hanna hoe zij zelf het heiligdom ingaat om daar met God alleen te zijn en haar nood voor God uit te schreeuwen. Kennen we die tijden, gemeente? Dat we onze nood voor God neerleggen. Dringt ons onze nood tot het gebed. En dan vooral de zondenood. Dat is de diepste nood die we allemaal hebben. Kijk, en dat is wat de Heilige Geest doet. Die laat je zien dat je in zo'n grote nood verkeert. Dat je geen rust meer hebt om het leven te zoeken in en buiten God, in en buiten de Heer Jezus Christus. Mag ik vanavond aan u en jou vragen hoe het met u en jouw gebedsleven gesteld is. Want dat is een graadmeter voor het geestelijke leven. Waar weinig gebeden wordt. Waar weinig de binnenkamer opgezocht wordt. Daar kwijnt het geestelijk leven. Al misschien aan de buitenkant zie je dat allemaal niet. En heb je niet in de gaten dat dat geestelijk leven aan het kwijnen is. Want we kunnen in dat opzicht aan de buitenkant dan nog wel de stand ophouden. Dat we nog aardig geestelijk leven hebben. En misschien ook nog wel vroom leven. We kunnen heel wat met onze mond zeggen en belijden. Maar de Heere ziet ons in de binnenkamer, gemeente. De Heere ziet of we daar zijn. De Heere ziet of we daar ons hart uitstorten. Waar weinig gebed is, daar kwijnt het geestelijk leven. Of het kan ook nog erger, gemeente. Dat het een teken is dat er geen geestelijk leven is. Dat we nog dood zijn in geestelijk opzicht. De Heilige Geest wil ons vanavond, gemeente, eraan ontdekken. Opdat we gedreven worden met Hanna om onze nood. En misschien is dat wel de nood dat we onze nood niet eens echt voelen. Dat we met die nood dan maar naar de Heere vluchten. En zeggen, Heere, maak het mij bekend waar het in mijn leven op vast zit. Maak het mij bekend, Heere, wat echt nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. En dan bidt Hanna daar in het heiligdom. Ja, haar gebed wordt daar ook wel op de proef gesteld. Want ze blijft bidden. En dat trekt de aandacht van de priester Eli. En hij ziet wel dat deze vrouw haar lippen beweegt, maar hij hoort niet wat ze zegt. Want zo staat er, ze sprak in haar hart. Eli hoort dus haar stem niet. En hij leeft in de veronderstelling dat deze vrouw dronken is. Want we lezen, wat we hier lezen, dat geeft wel aanleiding om te denken van, hoe zat dat nou eigenlijk in die tijd? Het is inderdaad een geestelijke donkere tijd. Het is zelfs geestelijk zo donker en duister, dat kennelijk soms vrouwen in het heiligdom komen die dronken zijn. Zo diep was het volk gezonken, dat ze niet meer komen in het besef dat ze op heilige grond staan en treden voor Gods heilig aangezicht. En we weten ook hoe die priesters Hofni en Pinahas zich in de tempel, in het heiligdom, de tempel was er natuurlijk nog niet, in de tabernakel zich gedroegen. Toen Eli misschien die vrouw heeft gezien daar in het heiligdom, toen heeft hij misschien wel bij zichzelf gedacht, daar heb je er weer zo'n een. Een die zich er niet voor schaamt om dronken in het heiligdom te komen. En dan denk je natuurlijk direct aan wat je ook leest van Eli hier in het 1 Samuel boek. Dat hij zijn eigen zonen niet eens zuur aankeek. Zijn eigen zonen bestraft hij niet. Maar tegen deze vrouw zegt hij, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe u wijn van u. Daar vanavond niet verder op ingemeten, maar ik vind dat wel heel opmerkelijk. Is er misschien een verband met het een en het ander? Tegenover zijn eigen zonen laat hij het gaan. Deze vrouw spreekt hij aan. Maar er zit nog een andere kant aan, gemeente. En dat vind ik benauwend. Deze dienaar van de Heere kan niet meer onderscheiden tussen dronkenschap en een hartelijk gebed van een kind van God tot de levende God. Zegt dat misschien iets van het geestelijke peil van de priester in die tijd? Ik zei net al, hij keek zijn eigen zonen niet eens zuur aan. Kan hij het kwade niet meer onderscheiden van het goede? Weet hij het echte werk van God niet meer te herkennen? En veegt hij dat nou gelijk dan maar onder de noemer van dronkenschap? Doe u wijn van u? Tenminst had Eli toch eerst aan Hanna kunnen vragen wat er aan de hand is. Hij velt hier gelijk een oordeel over haar en over haar geestelijk leven. En dat blijkt dan ook nog een verkeerd oordeel te zijn. Hier zit vanavond ook een les in. Juist voor hen die als ambtsdrager geroepen worden om geestelijk leiding te geven, Wat is het nodig om ook in het geestelijk leiding geven, ook in het pastoraat, aan mensen in de gemeente, om de Heilige Geest te ontvangen en geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben. In de omgang met mensen is het nodig dat we geestelijke voelhorens hebben om te onderscheiden waar iemand in geestelijk opzicht staat en waar iemand in geestelijk opzicht ook mee worstelt. Deze Eli laat vanavond wel zien dat ook een ambtsdrager het nodig heeft om dicht bij de Here te leven en zelf een biddend leven te kennen en te leiden en geestelijk leiding te kunnen geven. Dat portret van Eli. Ik zei al, ik vind dat benauwend. Als je aan de ene kant je eigen zonen niet eens zuur aankijkt, maar aan de andere kant zo wel even een oordeel velt over een vrouw die je nog niet eens gesproken hebt en van wie je niet weet wat er in haar hart leeft. Maar Hanna legt uit wat ze doet. Ze respecteert Eli. Ze wordt ook niet boos of zo. Ze keert zich ook niet van hem af. Ze weet dat dit de priester is die in de naam van de Heere gezonden is. En ze blijft ook in Eli die ambtsdrager zien die door God is aangesteld. Met zijn zwakheid en met zijn gebreken heeft ze ook geduld. En misschien heeft ze er ook wel iets van begrepen waarom Eli op deze manier reageert. Want ze zegt ook, houd mij toch niet voor een dochter Belials. Met andere woorden, kennelijk waren die er en kwamen die ook in het heiligdom om op de een of andere manier God te aanbidden, maar ondertussen ook de afgoden te dienen. Of werden de afgoden zelfs gediend in het heiligdom van de enige ware God. Het kwam kennelijk allemaal voor in die tijd en daarom zegt ze ook tegen Eli, houd u me alstublieft niet voor een van de dochteren van Belials. En Eli hoort haar aan. En dan laat hij zich ook door haar corrigeren. Ze geeft aan dat ze haar hart heeft uitgestort voor de Heere. En dat ze hier in het heiligdom is om haar nood voor Gods aangezicht te brengen. Dat geeft ook weer aan dat Eli met al zijn zwakheid en met al zijn gebreken toch ook weer niet vreemd is, denk ik, aan de genade van God. Hij komt nu weer iemand tegen die echt genade kent. Wanneer zou hij iemand zijn tegengekomen die echt genade kent? Is dat misschien al zo lang geleden? Dat hij niet eens meer in de gaten heeft als hij Hanna daar in het heiligdom ziet. Zo kunnen ook Gods kinderen voor ambtsdragers heel belangrijk zijn. Ook om ambtsdragers te kunnen corrigeren. En je ziet dat hier, hoe Hanna dat doet, op een hele liefdevolle, respectvolle manier. En je ziet ook dat Eli zich laat corrigeren. En het zou zomaar kunnen dat Eli toch weer bemoedigd is toen hij deze taal van het hart van Hanna hoorde. Dat hij iemand ontmoet heeft die echt de Heere vreest. En dat hij in die donkere tijd toch weer iets van het werk van God ziet oplichten. Waarvan hij misschien ook wel gedacht heeft. Wat komt er van het werk van de Heere terecht in zo'n tijd? En heeft het nog wel zin om de Heere te dienen? En heeft het nog wel zin om het volk voor te gaan in de dienst van de Heere? Een volk dat zo ver is weggezonken. Dat zelfs de praktijken van het heidendom in het heiligdom te vinden zijn. Dat zo in strijd is met de heiligheid van de Heere. Dat hij misschien ook wel eens gedacht heeft toen hij naar zijn eigen zonen gekeken heeft. Ik weet ook niet meer wat ik ermee aan moet. In ieder geval, hier zie je toch iets weer van de plaats die deze Eli van God ontvangen heeft. Want hij geeft haar het woord van God mee en hij zegt tegen haar, ga heen in vrede en de God van Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. Hij ziet Gods werk in Hanna. En hij is ervan overtuigd dat de Heere haar vrede zal geven. Er staat niet dat hij geweten heeft wat Hanna precies gebeden heeft. En er staat ook niet dat ze haar nood precies heeft bekendgemaakt wat dat is. Maar Eli weet genoeg. Namens de Heere zegt hij: ga heen in vrede. En dat woord vrede, dat is een diep Bijbels woord. In het Hebreeuws shalom, dat kent u wel. Hij verkondigt aan Hanna de vrede. Haar nood zal vervuld worden met de vrede van God. En de God van Israël zal haar verhoren. Ik zei al, ik weet niet wat Hanna allemaal wel of niet verteld heeft. Dat staat hier niet. Het is heel goed mogelijk dat Eli zelf de consequenties van zijn woorden niet eens heeft overzien. Maar hij spreekt hier wel namens de Heer. Hij is hier wel de ambtsdrager, gezonden door de Heere. En zo krijgt Hanna een woord van God door deze ambtsdrager heen. Mee in haar nood, ga heen in vrede. En dat woord is voor haar van grote betekenis. Dat woord is voor haar bemoedigend en vertroostend. En zo keert Hanna terug, bemoedigd en vertroost door het woord van God. Ze gaat met Elkana en zijn gezin terug naar Rama. En in die tijd wordt ze zwanger. Want staat er de Heere gedacht aan haar. Ja, dat gedenken van de Heere, dat is een uitdrukking die aangeeft dat de Heere aan haar denkt in zijn genade en in zijn ontferming. Hij verhoort haar gebed. In vers 11 lezen we ook hoe ze zelf deze woorden gebruikt heeft. Heere der heerscharen, zo gij eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt. Ja, de Heere gedenkt aan Hanna. Dat is de verhoring van haar gebed. De Heere ziet naar haar om in zijn ontferming. Wat zal dat voor haar een vreugde geweest zijn. Dat de God van Israël naar haar omziet. En het teken daarvan, dat voelt ze op een gegeven ogenblik in haar eigen buik. Wanneer ze merkt dat ze in verwachting geraakt is. En dat ze een zoon zal ontvangen. Zal dat een vreugde voor haar geweest zijn. Allereerst natuurlijk dat ze moeder mag worden. Dat is toch een vreugde. Als je als vrouw voor het eerst mag merken dat je in verwachting bent. Kan dat een vreugde geven. Het wonder van het nieuwe leven dat God gevormd heeft in de moederschoot. Maar ik zei al, hier zit meer achter. Hier geeft het nageslacht uitzicht op het heil van de Messias. Ze brengt dat ook tot uitdrukking in de naam die ze aan dit jongetje geeft. Samuel is van de Heere gebeden. Het is niet alleen maar dat ze moeder wordt en dat ze een kind heeft. Maar ze heeft gebeden om een zoon die in de dienst van de Heere zal staan. En de Heere geeft een zoon die in zijn dienst zal staan. Laten we vanavond maar tegen elkaar zeggen, gemeente, dat in ieder geval uit dit gedeelte heel nadrukkelijk naar voren komt dat de Heere de hoorder van het gebed is. En dat het niet te vergeefs is om de Heere aan te roepen. En dat het niet te vergeefs is om de Heere aan te lopen als een waterstroom. We lezen op veel meer plaatsen in de Bijbel, van de psalmen bijvoorbeeld, die getuigen dat de Heere de hoorder van het gebed is. En dat wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Volhard in het gebed. Als u uitziet naar het werk van de Heere, ook in uw eigen leven. Als u worstelt om meer zekerheid en om meer helderheid over het werk van de Heere. Als u worstelt met Gods weg in uw leven, houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Misschien worstelt u daar vanavond wel mee, of jij? Hoe zit dat met mijn gebed? Mijn gebeden die ik steeds voor de Heere heb neergelegd. Misschien is er vanavond wel een echtpaar dat zegt: we hebben ook gebeden om een kind. We hebben geen kinderen gekregen. En een zieke die zegt: We hebben ook gebeden om genezing. Maar er is geen genezing gekomen. En weer een ander die zegt, ik heb ook gebeden om iemand om mee door het leven te mogen gaan en niet alleen te blijven. Maar ik ben wel alleen gebleven. Er zijn gebeden, gemeente, ook vurige gebeden die niet verhoord worden zoals wij dat misschien graag zouden willen en ook aan de Here hebben voorgelegd. Maar betekent dat dat de Here dan niet de hoorder van het gebed is? In de verhoring van het gebed, ook hier bij Hanna, gaat het allereerst niet om het verlangen van Hanna, maar om het werk van de Here en de voortgang van zijn werk. Dat is ook een lijn voor hen die worstelen met hun gebeden voor Gods aangezicht. Als het soms lijkt dat de Here niet hoort en niet verhoort. Maar verhoring in de Bijbel is niet dat wij precies altijd ontvangen wat wij van de Here vragen. Maar verhoring is dat de Here doorgaat met zijn werk, ook in mijn leven. Ook als hij mij dingen onthoudt die ik zo graag had willen ontvangen. En dat ik ga zien dat hij weet wat hij doet. Dat zijn werk afkomt, ook in mijn leven. Ook als we niet krijgen waar we heel concreet om gebeden hebben. En daarom is het niet te vergeefs om de Here aan te roepen. Daarom is het niet te vergeefs om te volharden in de gebeden. Want de Here zal vast en zeker zijn beloften vervullen die hij gegeven heeft. En daar mag je een beroep op doen. Dat heeft de Here zelf gezegd. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan gaat het om de beloften van de Here, waar je nooit te klein van kunt denken. Omdat God zo getrouw als sterk is, dat hij zijn werk zal voortzetten, ook in mijn eigen leven. Als hij dat al niet gedaan heeft, de grote geschiedenis van zijn volk Israël, en heeft laten zien dat hij niet loslaat wat hij begonnen is. Och, dan is hij toch in staat in mijn eigen kleine leventje, met al mijn zorgen en met al mijn noden, mij toch vast te houden. En mij zicht te geven op zijn werk. Dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat alle dingen meewerken ten goede. Voor mij soms op een raadselachtige, onbegrepen manier. Maar dat ze meewerken ten goede. Voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En die hem lief hebben. Het werk van de Here gaat door. Dat wordt hier zichtbaar. De Here gedacht aan Hanna. Hij gaat door in die donkere tijd. Dat zal voor Hanna een bemoediging geweest zijn in de geboorte van Samuel. Dat de Here doorgaat met zijn werk. En ik stip dat vanavond maar even aan, gemeente, om u daarvan het bewijs te geven. In het volgende hoofdstuk, daar hoort u de lofzang van deze Hanna. En dan begint ze met die woorden. Mijn hart springt op van vreugde in de Here. Ik verheug mij in uw heil. Dus in dat kind, gemeente, dat ze onder haar hart voelde, dat kind dat geboren werd en dat ze de naam Samuel heeft gegeven, in dat kind heeft ze mogen zien hoe de Here voor haar een God van heil is. En wat is heil? Dat is meer, gemeente, dan dat Hanna een moedergevoel heeft gehad. En dat ze blij is dat ze moeder heeft mogen worden. Maar heil is, gemeente, dat God wat gebroken is, wat door de zonde stuk is gegaan, dat God dat heelt in mijn leven. Zaligheid, dat is dat je gebracht wordt van het grootste kwaad, de zonde, weer teruggebracht wordt in de gemeenschap met God, het hoogste goed. Maar dan kunnen we nog een stap verder gaan. Want dan stip ik even aan wat ze aan het einde van die lofzang ook zingt, gemeente. Daar heeft ze het over de Heere die zijn koning sterkte zal geven. En over de hoorn van zijn gezalfde die verhoogd zal worden. Nota bene, gemeente, Hanna in haar lofzang heeft het over een koning. Over de gezalfde des Heeren. Terwijl er op dit moment nog helemaal geen sprake is van een koning in Israël. En ieder doet maar wat recht is in zijn eigen ogen. Er is geen geestelijke leiding. Er is geen koning. Want de Heere wordt ook niet als koning erkend over zijn volk. Maar hier is Hanna, gemeente. Ook in de geboorte van Samuel wordt ze vervuld met die geest van de profetie. En valt er een bijzonder licht over de heilsgeschiedenis. Over het werk dat de Heere zal gaan doen onder zijn volk. Want deze Samuel, die wordt straks de profeet die naar Bethlehem zal gaan. Om de koning, om de gezalfde des Heeren te zalven. Opdat hij koning zal zijn over het volk. Van God, David, de man naar Gods hart, die zal koning zijn en zijn koningschap zal blijven onder Israël, omdat God trouw is aan zijn eigen woord en aan zijn eigen belofte. En uit deze koning die van Israëls God is gegeven, zal de gezalfde des Heren geboren worden, in wie het heil in zijn volk geschonken zal worden. Heil van de Christus. Ik weet niet hoeveel Hanna ervan gezien heeft, gemeend. Ze heeft er wat van gezien. Die koning komt. De gezalfde. En mijn zoon Samuel, o wonder van genade, wordt door God ingeschakeld om een stukje van die weg de komst van de Messias te baren. Ze heeft Gods heil gezien, gemeend. Gods heil. Gods werk. En zo is Hanna ingeschakeld. Niet omdat ze bijzonder was. Ze was ook een zondares. Een kind van Adam. Net als wij allemaal van natuur. En daarom is vanavond aan het einde van deze Bijbellezing de vraag, gemeend. Of we net als Hanna hebben leren leven van dat heil van God. Dat van Gods kant komt. Maar van Hanna zingt. De Heere is mijn heil. Ik verheug mij in uw heil. Dat is de boodschap van vanavond, gemeente. Dat komt op ons af. Of wij in deze donkere tijd hebben gezien waar het echt op aankomt. Het heil des Heren ook echt voor ons werkelijkheid is geworden. Want dat heil dat is ons geopenbaard, gemeente. Wij staan achter wat Hanna nog maar vanuit de verte heeft gezien. Wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ons wordt de Christus verkondigd. De weg tot de zaligheid. In wie God een zondaar terugbrengt en hem redt van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Om weer in de gemeenschap met God te leven en te mogen weten dat mijn zonden vergeven zijn door het bloed van deze zaligmaker. En te mogen weten dat ik voor rekening lig van deze zaligmaker in leven en in sterven. Wat er ook in deze wereld gebeurt, in een crisis of geen crisis. Maar ik lig voor zijn rekening en ik ben zijn eigendom geworden. En ik ben gekocht met zijn dierbaar bloed. Weet u dat? Weet jij dat? Op goede grond dat je voor rekening ligt van de Heer Jezus. En dat je zijn eigendom bent. En dat je daarom ook niet behoeft te vrezen zoals de wereld vandaag vreest over hoe het allemaal verder zal gaan. Omdat je weet, zal God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem niet alle dingen schenken. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. En als er vanavond mensen zijn die dat heil van God nog niet kennen, die deze zaligmaker nog niet kennen, Dan ligt er vanavond in dit woord dat we samen hebben beluisterd een krachtige aansporing om de Here te zoeken en de Here te kennen en deze Christus te voeten vallen. Want hij openbaart zich nog door zijn woord en door zijn geest ook vanavond om uw heil te zijn en jouw heil te zijn tot in eeuwigheid. Hij komt vanavond naar ons toe. Hij laat vanavond zien dat hij alleen alles in huis heeft om u en jou te geven wat je nodig hebt, ook in deze donkere tijd. En hij laat zien dat zijn werk doorgaat. En dat ondanks de duisternis van deze tijd, hij er straks voor zal zorgen dat zijn werk volkomen afkomt. Zijn kerk komt straks thuis. Dwars door alle oordelen en gerichten over de wereld heen. God gaat door met zijn kerkgemeente en met zijn werk. We hoeven niet te vrezen, hoe donker de tijden ook zijn. Straks worden al Gods beloften heerlijk vervuld en is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zal het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen als een bruid die voor haar man versierd is. En dan zal God voor eeuwig bij zijn volk zijn. En dan zullen al Gods kinderen met Hanna voor eeuwig zingen. Ik zal mij verheugen in uw heil. En hier op aarde mag je de voorsmaak er al van proeven. Want dat is het toch. Hoe heerlijk dat is. Als je mag zien dat deze Christus je zaligmaker wil zijn. Dat God met zulke mensen te doen wil hebben als ik ben. Niet beter dan het volk van Israël. Ook iemand die zo hardnekkig is soms. Als het gaat om het volharden in de zonde. De Heere moet er ook elke keer weer aan te pas komen. Om mij weer op het rechte pad te brengen. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik kan dat niet mooier maken dan dat het is gemeend. Dan denk ik aan John Newton. Op zijn sterfbed, u kent hem denk ik wel, de dichter van dat bekende lied Amazing Grace, genade Gods, oneindig groot. Toen hij op zijn sterfbed lag, toen werd er aan hem gevraagd, John, hoe is het nou met jou? En hij ging al sterk achteruit. En hij zei, ik weet twee dingen. Ik weet dat ik een groot zondaar ben en gebleven ben. Maar ik weet ook dat Jezus een grote zaligmaker is, die zijn werk afmaakt. Kijk, dat is het gemeente. Ik verheug mij in uw heil. En daarom. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven.